Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
I don't know what you're over. Chinchimoro, Content
Wars, the Shelby has to say.
Wat fijn dat je weer luistert naar Content Wars, de podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en hij is er weer. Mijn allertje, formatontwikkelaar, kiezer van Nieuwenhuizen. Hij is de man achter programma's als That's the Question, TV-makelaar en Singletown. Hey, en wist jij dat wij op Instagram zitten?
Ja, dat is mij verteld. Ja, dat is mij verteld.
Je kan ons opzoeken. Het is gewoon Content Wars podcast. Heb je er zin in vandaag?
Altijd. Met je, zeker nu ik jouw allesje ben. Want een paar afleveringen geleden noemde je mij de mediahoer. Dus het is,
het kan snel gaan in deze podcast.
Ja.
En vandaag gaan we het hebben over het verkopen van je eigen content. Vroeger was eigen content de heilige graal. Onderscheidde je je daarmee van de rest. Maar tegenwoordig verkoopt iedereen maar zijn programma's aan de concurrent. Waarom? Nou, dat hoor je zo. Maar eerst...
De media nieuwtjes van de week.
Ja, gaan we het over nieuwtjes hebben. Directeurtje Marco Lauwens, die vertelt in het AD voor het eerst over zijn vertrek bij Talpa, dat hij de functie niet wilde delen met Frans Klein. En hij zei nog wat over John de Mol, dat wil ik je even voorleggen. Hij zegt, ik heb hem met enige regelmaat onder het tapijt willen schoffelen. En maar drammen en maar doorgaan. Ik heb avonden gehad dat ik dacht, hoe lang duurt deze vergadering nog? Word jij nooit eens moe? Maar, hij zegt, tegelijkertijd de passie en drive van die man om te creëren heb ik nooit van mijn leven bij iemand gezien. Overigens is het een misverstand dat je John niet kunt tegenspreken. Van de receptionist tot en met de beveiliger, iedereen kan tegen hem zeggen, dit is een goed idee.
Ja.
Eens?
Ja, absoluut. Nou ja, dat laatste betwijfel ik een beetje. Ik denk dat heel veel mensen het gewoon niet durven om hem tegen te spreken. En bij John is het altijd heel belangrijk dat als je iets niet goed vindt, dat je wel met een oplossing komt. Dus je moet altijd, anders kan hij heel boos worden. Mm-hmm. Dus niet alleen roepen waarom het slecht is, maar ook hoe het beter kan. Maar helemaal waar dat die man heeft natuurlijk een drive, ongelooflijk. Volgens mij is hij inmiddels 2,63. En het blijft maar doorgaan, inderdaad, tot 's avonds laat. Dus dat is wel bewonderenswaardig.
En waar gaat directeurtje aan de slag, denk je?
Ik vermoed dat hij weer wat meer de creatieve kant op gaat. Ik denk dat hij naar een functie op zoek is, of misschien zelfs al gaat krijgen, die wat meer met creatie te maken heeft.
Okay.
En dat gun ik hem, want Marco heeft natuurlijk al een lange staat van dienst. En volgens mij zit er ook wel talent bij hem om dingen te ontwikkelen, of althans mee te helpen om dingen te ontwikkelen.
Nou, spannend. En hij was natuurlijk altijd de Sinterklaas in VI. Ja. En over VI had jij nog een grappig nieuwtje.
Ja, nou, ik las natuurlijk, en ik zag het ook bij VI, dat de mannen wat kritiek hadden op de nieuwe show The Jump, waar ik zelf ook helemaal niet enthousiast over ben. Maar vervolgens noemden zij toch even een aantal titels. En achteraf bleek dat alle titels die zij riepen waren gewoon door van John. Ze hadden het over de Jump, de Bondgenoten, Quiz met Ballen en zelfs de Alleskunner, wat de laatste twee best wel succesvol zijn, zeker de Alleskunner, dat ze dat allemaal zulke kutformats vonden. En dan vind ik dan toch wel weer grappig dat VI gewoon in het hol van de leeuw gewoon keihard de format van hun eigen baas aan het afbranden zijn. En we hebben vaak best wel eens kritiek gehad op VI, maar ik vind het leuk dat ze dat toch gewoon roepen.
Ja, we gaan zo meteen met Lisette praten en dan gaan we het hebben over de MIP. Maar eerst naar de verkoop van programma's. Viaplay kon niet anders, hè? Er was een soort van kofferbakverkoop. Ze moesten hun programma's verkopen. Maar waarom, Kirsten, verkoopt een NPO een programma als De Vliegende Hollanders aan Videoland? Erg goed trouwens, ik heb het laatst gezien. En Het Gouden Uur aan Netflix. Waarom verkopen ze best wel goede content aan een streamer, aan de concurrent?
Nou ja, uiteindelijk gaat het altijd om geld. Dit levert gewoon extra inkomsten op. En bij veel van dit soort programma's, en zeker je hebt het nu over Het Gouden Uur en De Vliegende Hollander, want beide hele goede dramaseries zijn, maar ook hele kostbare dramaseries. Vaak zijn aan de voorkant al dit soort afspraken gemaakt. Dus dit soort bedrijven betalen gewoon mee aan de productie en hebben dan het recht om het later uit te zenden. En dat is ook voor de NPO dan de mogelijkheid om dit soort programma's gefinancierd te krijgen. Omdat ze zo duur zijn dat de NPO vaak het niet zelf helemaal kan betalen. Dus die laat dan andere partijen meebetalen. En moeten daardoor helaas ook dit soort programma's op andere platforms zien. Wat, ja, er is natuurlijk wat kritiek op, hè, van mensen die zeggen belastinggeld wordt dit van betaald. Ja. En vervolgens zien we dat op commerciële platforms. Ja, aan de andere kant denk je, ja, hierdoor worden dit soort programma's ook gemaakt. Hierdoor krijgen dit soort programma's een veel grotere groep mensen die daarnaar kan kijken. Als het op een internationale streamer komt, bijvoorbeeld een Netflix, kijkt ook veel mensen in het buitenland kijken ernaar. Zeker. Dus on the long run is het ook goed voor het Nederlands product dat dit soort dingen op meerdere platforms te zien zijn. Dus ik sta daar op zich helemaal niet negatief tegenover.
Want het heeft gelopen bij de NPO en nu krijgt het nog misschien weer een nieuw publiek.
Ja,
het is absoluut, zo erg is het niet.
Ja.
Maar ja, jij snapt het, maar het is niet zo dat je je unieke content per se moet houden.
Nee, je ziet een tendens nu ook steeds meer bij streamers dat ze hun content waar ze vroeger over waakten en die inderdaad uniek werden uitgezonden op dat platform, dat gewoon nu wordt gedeeld. Netflix is op het moment heel veel content van HBO Max aan het uitzenden. Mm-hmm. Band of Brothers, The Pacific. Ik zag ook dat er nieuwe titels aan gaan komen. Bijvoorbeeld Six Feet Under, wat een hele leuke serie is. Gaat allemaal lopen op Netflix. Zijn allemaal originele HBO Max titels. Ja, ook daar gaat het gewoon erom. Veel van die streamers hebben hele grote financiële problemen. Warner, waar HBO Max van is, heeft een gigantische schuld. 50 miljard, meen ik. Dus die zoeken allerlei manieren om gewoon geld te verdienen.
Ja.
En verkopen dus hun warme broodjes. Die gaan over de toonbank naar andere streamers toe. Ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat meer streamers dit zullen gaan doen. Om dingen te gaan verkopen, uitruilen met elkaar. Misschien de enige die daar niet zo snel aangaat is Netflix.
Nee, precies.
Maar dat is ook de enige partij die winst maakt.
Ja, dat is de enige inderdaad die het goed doet. Hey, Viaplay die staat echt met zijn rug tegen de muur. Dus die ja, ik zei het net, lullig kofferbakverkoop, maar daar komt het wel op neer. Die gaat niet de hoofdprijs vragen. Zo'n NPO kan nog wel serieuze bedragen vragen voor die series. Jij weet denk ik niet de exacte bedragen, maar zo'n Gouden Uur of een Vliegende Hollanders, dat daar kunnen ze nog wel een serieus bedrag voor ontvangen.
Nou, ik denk dat het anders is. Ik denk niet dat de NPO heel veel geld ervan krijgt. Ik denk dat die partijen hebben meebetaald aan de productie van het programma.
Okay.
En daardoor het mogen gaan uitzenden. Want bij NPO gelden ook weer een aantal regels dat zij niet heel veel mogen verdienen aan de verkoop van programma's. Ja. Dus hoe dat precies ziet, weet ik niet helemaal. Ik ben niet daarin juridisch onderlegd. Maar meestal is het zo dat dit soort partijen aan de voorkant al meebetalen aan de productie.
Dit zorgt eigenlijk voor dat het gewoon allemaal betaalbaarder blijft.
Ja. Ja. En wat de NPO in het verleden ook vaak deed, is dat ze co-producties deden met België. Dus daardoor zie je veel programma's waarin ook Belgische kandidaten zitten. En daardoor kunnen ze het bijvoorbeeld ook delen. En heel veel commerciële bedrijven, RTL en SBS, doen dat natuurlijk nog meer om producties samen met België te doen. En daardoor wordt het gewoon goedkoper.
Ja.
Maar voor dit soort series, kijk, als je weet dat een dramaserie zoals het Gouden Uur kost tonnen per aflevering. Dus dat is echt heel duur. En de Vliegende Hollander is volgens mij nog duurder. Dus dat is bijna voor de NPO bijna niet meer alleen op te brengen. Ja. Dus dat wordt met subsidies gedaan en met allerlei andere stromen. En commerciële, een Videoland of een Netflix wil dan soms daar aan het begin ook aan bijdragen.
Maar als mensen zeggen, dat kan niet, dat is met belastinggeld gemaakt, is dat eigenlijk veel te kort door de bocht.
Ja, dat is kortzichtig. En ik denk dat het uiteindelijk meer oplevert als je dit aan veel mensen laat zien. Een Ferry, de Undercover-serie, is in het buitenland heel goed bekeken. Hij heeft daardoor ook diverse spin-offs gekregen. Binnenkort gaan we de serie krijgen, Ferry. We hebben natuurlijk al de film gehad op Netflix. Dat zorgt voor heel veel nieuwe inkomsten en voor werk voor creatieve bedrijven hier in Nederland. Dus je kan heel kortzichtig daarop gaan zitten, maar uiteindelijk denk ik dat het goed is.
En wat ik me nog afvraag, hè? Simon de Waal, die is de man achter het Gouden Uur, is in Content Wars te gast geweest. Die verkoopt zijn serie aan de NPO. Die verkopen het dan dus waarschijnlijk weer aan Netflix. Daar wordt hij dus helemaal niet wijzer van.
Nou, ik denk dat er bij Netflix... ik weet dus niet hoe die deal zit. Het kan zijn dat ze van tevoren hebben meebetaald. Maar meestal in dit soort deals worden ook de scenario-schrijver en de mensen die verantwoordelijk zijn, worden daar wel wijzer van en krijgen daar ook een deel van. Zeker als het achteraf verkocht wordt. Dus als die ready-mades wel verkocht zijn aan Netflix, die serie, wat wellicht zou kunnen zijn, ik weet het dus niet, dan uiteindelijk is ook Simon daar wijzer van geworden. Dus dat is alleen maar heel leuk.
Die komt binnenkort met zijn Porsche hier aangereden.
Nou, ik weet dat Simon ook alweer bezig is met een aantal nieuwe projecten. Oh. En het Gouden Uur was natuurlijk heel succesvol. Heeft ook nu, ik meen zelfs, ook een internationaal aantal prijzen zelfs gewonnen. Dus voor Simon, daar gaan de goede tijden voor komen.
Wij waren best wel fan toen van die serie. Het was heel erg eng eigenlijk. Leven is echt die aanslag toen op een gegeven moment op die markt, dat kunnen we wel zeggen.
Ja, heftig,
met de vrachtwagen was echt heftig.
Ja.
Het einde was een beetje open, dus je kan nog wel door naar een tweede seizoen. Toen wist hij nog niet of dat er zou komen. Het lijkt me, als je het aan Netflix verkoopt, als NPO het niet doet, dan gaat Netflix het denk ik wel doen, toch?
Dat zou zomaar kunnen. Volgens mij, het zou me niet verbazen als er een tweede seizoen gaat komen van het Gouden Uur. Het heeft het volgens mij ook goed gedaan. Het is altijd lastig hè, dat je er als scenario schrijver rekening mee moet houden. Aan de ene kant wil je een verhaal afronden.
Ja, precies. Ja.
Maar aan de andere kant moet je altijd een aantal lijntjes openhouden voor een tweede serie. En dat komt eerste serie niet altijd ten goede. Omdat dan het einde een beetje soort van open is, wat veel mensen ook niet altijd even leuk vinden.
Ja.
Dat is een dilemma van veel scenario schrijvers en regisseurs. Hoe kunnen we daar een goede manier op vinden? Maar het zou mij niet verbazen als er een tweede seizoen komt. En wat ik het leukste vond van het Gouden Uur is natuurlijk de inside-info die Simon als geen ander kan geven, omdat hij gewoon regisseur nog steeds is. Met allerlei info die je krijgt, hoe het gaat. En dat eerste uur na zo'n aanslag dus het Gouden Uur wordt genoemd, omdat dat het belangrijkste uur is. Dat vond ik al een hele goede vondst.
Tot slot, jij verwacht dus dat er de komende maanden, jaren nog meer televisiezenders en streamers hun content gaan verkopen op Netflix na.
Ja, ik geloof dat zeker. En omdat de streamers voorlopig nog lang niet uit de kosten zijn. Disney heeft ook een heel groot probleem met kosten. Hebben 7000 mensen ontslagen. Viaplay hadden we het al kort even over. Hebben het heel zwaar. Eigenlijk alle streamers hebben het op dit moment moeilijk. Behalve Netflix. Dus ik denk dat al die andere streamers gaan kijken, hoe kunnen we inkomsten genereren? En hoe kunnen we inderdaad... En vaak is het wat oudere content. Hè, de content die nu aan Netflix verkocht wordt door HBO Max zijn allemaal oudere series.
Ja.
Maar de Band of Brothers, jongens, ga hem eens kijken hoor op Netflix. Fantastische serie. Van Steven Spielberg en Tom Hanks hebben die samen gemaakt. The Pacific ook. Dat zijn echt hele grote series. Zit heel veel geld in. En is echt een aanrader. Dus als je een mooie oorlogsserie wil zien, moet je naar de Band of Brothers gaan kijken.
Beetje gek bruggetje van een oorlog, maar we gaan nu naar het zonnetje in huis. We gaan naar Lisette.
Zou het hier werken?
Onze steun en toeverlaat, Lisette van Diepen, aankoopmakelaar. En dit keer bespreken we niet één format uit het buitenland, maar veel meer. Want jij was namelijk in Cannes, op MIPCOM. Daarom moesten we dus met een vertraging met jou met je spreken. Nu gelukkig naast ons.
Daar ben ik
fijn
weer.
Is dat?
Ja,
toch fijner hè, dat ze bij ons is.
Altijd. En in MIP was veel regen, begreep ik.
Ja, zaterdag en zondag was nog heerlijk. En daarna werd het minder.
Dat is altijd weer jammer hè, als het regent.
Nou, en met name daar, omdat je natuurlijk heel veel buiten doet.
Ja.
Ja. Hey, en samen met jou openen we de TV-bijbel van Cannes.
Ja.
Is dat, hebben we een jingle? Hebben we een jingle? De TV-bijbel van Cannes. Vertel, Lisette.
Bijbel.
Wat zag je daar allemaal?
Nou, ik zag ongeveer 11.000 mensen. Dat is het eerste.
Dus oh ja, het waren heel veel,
hoor.
Het
waren eigenlijk best wel weer veel mensen, wat fijn is natuurlijk. Kijk, ik ga daar elke keer toch met een gezonde portie stress en irritatie vooraf heen. Want het is echt wel heel intensief. En we hebben het natuurlijk ook over de zon en over de drankjes en over de lunches en de diners. Maar het is echt wel heel intensief, hè? Want ik heb dan elke ochtend vanaf 8 uur een ontbijt. En dat gaat gewoon door. Na het ontbijt heb ik vanaf 9:30 elk half uur een afspraak tot 6. Dan ga ik direct door een borrel in en daarna direct door naar een diner. Dus zon één ding, maar Lisette best wel zielig, hè? Oh, hou er rekening mee. Maar goed, 11.000
mensen. Het is zo zielig, hè? Het is zo erg.
Nee, maar nee, je hebt wel gelijk. Het is, ja, het is pittig.
En het is ook gewoon, het is ook gewoon een van de leukste dingen toch van het werk. Ik merk elke keer dat ik daar ben, het is gewoon echt heel leuk om iedereen weer te zien. En de meeste mensen zie ik echt alleen maar daar. Dus dat is hartstikke leuk. Goed, 11.000 mensen. Geen Israëliërs natuurlijk. En de hele situatie daar was wel onderwerp van gesprek. Ook omdat in het Midden-Oosten eigenlijk best wel veel gedaan wordt in productie voor de hele regio. Dus het was een hele rare situatie dat er een heleboel mensen niet bij waren. Het paleis was echt wel een heel stuk rustiger dan normaal. Dus als je dan naar beneden gaat, is een soort huishoudbeurs-raai-achtige setting. Hè. Het is gewoon een heel groot ding. En daar waren nu hele stukken afgezet en er werden nieuwe dingen geïnitieerd. Dus het was een heel groot stuk waar je normaal gesproken al die stands hebt. En daar zaten nu producers-hub-plekken. Daar kon je gewoon gratis de hele dag aan zitten werken. Dus er is echt wel iets aan het veranderen op die beurs. Maar goed, er waren wel 11.000 mensen. Wat heb ik nog meer gezien dat ik leuk vind om vandaag te noemen? Nou, wat heel leuk was, is dat er is elk jaar een Format Award ceremonie. Dan worden er in elk genre allerlei prijzen weggegeven voor beste format. En Gepke en Bee Entertainment waren daar de grote winnaar, omdat Destination X twee prijzen won. Eentje Best Reality, andere multiplatform. En Wie zoekt, die wint. Ook een format dat zijn distributie heeft. Internationaal heet dat Finders Keepers, won beste comedy. Dus de Belgen stonden echt centraal en waren er heel leuk aan het shinen. Dat was heel leuk. Er was verder geen grote breakout hit op deze beurs.
Okay.
Ook wel eens lekker.
Ja.
Want elke 6 maanden een nieuwe hit.
Waarom, dat is ook helemaal
waarom,
dol, hè?
Ja, en waarom verwachten we dat?
Ja.
Er waren natuurlijk, hè, er wordt Virginia van de Wit doet elke maandag een uur een presentatie van de dingen die zij wil noemen. En er waren daar weer een heleboel formats die heel erg lijken op de Verraders. Ik ga daar nu niet weer een heleboel titels van noemen, want dat weten we wel. Maar dat hele stuk, hè, van reality, waarin het menselijk handelen, manipuleren, bedriegen, samenwerken centraal staat, dat is er gewoon nog steeds heel intensief. En er waren gewoon een paar interessante titels die gedaan gaan. Er zaten natuurlijk ook dingen bij die ik heel leuk vond zelf en die ik niet per definitie kan kopen, maar waarvan ik wel dacht, goh, wat leuk. Wat ik bijvoorbeeld wil noemen is dat Benelux distributiepartijen, denk aan Tanja met All Right Media, denk aan Ed en Julian met Lineup, denk aan Simone met Primitives, die krijgen heel veel aandacht en doen heel goede zaken. Dat vond ik heel leuk. Uit de wit zelf, ik ratel maar een beetje door. Hè?
Ja,
jullie onderbreken
wel
me wel,
nee,
als ik ergens moet stoppen.
Nee.
Wat ik heel leuk vond om te zien uit de wit was een titel die ik niet kan kopen en die al gedaan is in Nederland. Maar die gewoon opnieuw wordt gelanceerd in Amerika. The Golden Bachelor op ABC. Groot succes qua cijfers. Daar hebben ze nu een bachelor van 72 jaar. Geweldig aantrekkelijke man.
Wat leuk.
Maar goed, ik zit in die okay, leeftijdscategorie.
Nou.
Ja, nou ja, goed.
Wat luister, zit jij te kijken naar? Je bent 30 jaar jonger dan die kerel.
Wat erg, ik begin te blozen.
Ja.
Jij kijkt naar mannen van 72.
Als dat je ding is, een kunstgebit en een wandelstok.
Ik wilde niet dat jullie me
onderbreken.
Wacht even. Ik zat in mijn riedel. Stop, we gaan door.
Oh, je bent echt groot.
Ja, ik word echt groot. Jongens, kijk naar die aflevering van The Bachelor. Een hele aantrekkelijke 72-jarige man die gaat daten met bijzonder aantrekkelijke dames tussen de, weet ik veel, 55 en
wat
de 72.
Grappig.
Cijfers prachtig.
Cijfers ook goed dus.
Geweldig.
Oh,
en
grappig.
Hier hebben we natuurlijk best wel veel gehad, recent ook, hè, met oudjes. En dat loopt dan per definitie niet. En we hebben het hier al over gehad, dat met bejaarden werken op televisie, dat is niet sexy. Ga naar die bachelor kijken en dan zie je dat met bejaarden werken ook gewoon nog best wel een tikkie sexy kan zijn.
Ja, wij weten nu dat jij graag met bejaarden wil werken.
Nou, ik ga even door. Ik ga heel snel door.
Love you long
time. We hebben het ook hier eerder gehad over de piano. het format dat nu door Fremantle wereldwijd in distributie is genomen.
RTL gaat het uitzenden.
Precies, dat was het nieuws die week. Dat RTL het gaat doen officieel en TV2 in Zweden, Denemarken ook. Dus dat zijn de eerste twee officiële productieopdrachten voor dat format. Ik zie daar heel erg naar uit. We hebben het hier ook al een keer gehad over het initiatief van Fox in Amerika die paper formats internationaal wegzet en dan een heel stuk van de productiekosten pakt. En daar is onder andere uitgekomen dat Beat My Mini-Me's, dat op TF1 loopt, waarin sterren, zangers met mini-me-versies van zichzelf de strijd aangaan in een leuke competitie. En dat format is nu inderdaad verkocht. Dat gaat naar Spanje en dat gaat naar Israël.
Dat heb je dan goed voorspeld, want die heb je heel lang geleden al een keer erin gegooid hier. Ja.
Zou het hier werken? Waar zat die in?
Ja, nou, we zouden terug moeten luisteren om te kijken of Kirsten Jan het met me eens was. Maar volgens mij kreeg hij inderdaad ook van jullie de duim omhoog.
Ik vond het heel leuk, ja. Maar dat had je ook wel weer goed
grote show. Spanje lijkt daar, die hebben daar natuurlijk lang de tijd voor. Die kunnen rustig dan weer een aflevering maken van 2,5 uur. Dus dat gaat wel werken. Mm-hmm. Dat vond ik heel leuk. En we hebben het ook recent gehad over het gebrek aan originele Spaanse titels. Alhoewel ik er recent eentje heb genoemd.
En
wat ook heel leuk was te zien, was dat een oud, heel oud Spaans format wat al 20 jaar loopt en opnieuw is gelanceerd, heel succesvol in juli. Dat werd nu ook weer gepresenteerd internationaal. Dat gaat nu heten, of dat heet nu Grand Prix. En in Spanje heet het, geloof ik, Grand Prix del Verano. En daarin zie je steden of regio's uit het land die tegen elkaar gaan strijden in allerlei fysieke en culturele spelletjes. Zij worden geleid door in Spanje de burgemeester van de steden. En dan krijg je een soort ellenlange wipe-out-achtige, een leuk entertainment format, moet ik erbij zetten, leuk.
Maar dat is toch gewoon een stedenspel zoals
precies,
wij 30 jaar geleden.
Ja, precies, absoluut, Enterville. En dat is opnieuw gelanceerd en in Spanje heel succesvol. Ze hebben er nu een prijs aan gekoppeld die de steden die winnen weer moeten investeren in hun eigen lokale omgeving, wat ik wel een heel leuk initiatief vind. En dat format kreeg ook heel veel aandacht. Ook omdat er niet zo heel veel groot entertainment was. Hè. We zaten natuurlijk heel erg op reality en op dating. Dus de paar mooie primetime entertainment formats, waaronder bijvoorbeeld Stars on Stage, wat op RTL 4 gaat lopen. Ja. Dat Tanja ook internationaal aanbood deze week. Kreeg heel veel aandacht. En dat is gewoon heel erg leuk om te zien.
Dus eindcijfer van deze MIP?
Ja, ik geef hem gewoon toch een dikke 8. Niet alleen voor mezelf en het zien van de mensen. En er was geen breakout hit. Ik ben ook niet teruggekomen met een tas vol met nieuwe spullen op zich. Maar het blijft voor mij cruciaal om deze beurs te bezoeken. Dus ik geef hem per definitie een 8. En het eten gaf ik eigenlijk een 9. En wat me echt opviel, was dat de service. Want die Fransen, die hebben natuurlijk best wel een lastige tijd gehad qua steeds minder bezoekers in Cannes, waar heel veel beurzen worden georganiseerd. Die zijn natuurlijk heel lang weggebleven. Dus de mensen komen weer. En het lijkt er echt op dat ze iets geleerd hebben in de bediening. Dat als je mensen leuk bedient, dan komen mensen terug. Dus ik heb echt wel een paar hele leuke ervaringen gehad qua obers. Ja, dit klinkt ook weer helemaal fout.
Ja, maar oudere obers.
72-jarige obers. Helemaal mijn ding.
Lisette van Diepen, dankjewel dat je
tot
er was.
Snel.
Volgende week dan proberen we het weer een beetje beschaafd te houden. Dit onderdeel werd niet gesponsord door Kukident en Omroep Max. Bedankt dat je er was. Tot volgende week.
Oh, wat erg.
Hey, even iets heel anders. Hè? Hoeveel verdien jij nou eigenlijk met die formats? Ik denk dat onze luisteraars dat wel willen weten.
Ja, dat begrijp ik best dat ze dat willen weten. Maar dat ligt gewoon een beetje aan de deal. De ene deal is de andere deal natuurlijk niet.
Je ontwijkt de vraag een beetje, merk ik. Maar wie daar compleet helder over is, dat is Leonie Koelmans. Die is HR-manager bij Elemental. Dat is een consultancykantoor en iedereen weet precies wat zijn collega verdient.
Oh, dat vind ik wel interessant. Maar ik vind dat jij niet helemaal transparant bent.
Waarom niet?
Nou, jij zit hier gewoon keihard reclame te maken, vriend.
Ja, je hebt helemaal gelijk. Luister naar Werk aan Groei. Dat is een podcast over het HR van de toekomst. Ga naar Spotify om te luisteren naar afleveringen met Ray Klaasens van Kamp van Koningsbrugge. Die heeft nul verzuim in zijn bedrijf. Jawel, nul verzuim. Japke D. Bouma, die vertelt over jeukwoorden en kantoorzonden. En dus ook Leonie Koelmans over salaristransparantie. Maar goed, nu ik transparant ben geweest, moet jij dat ook zijn natuurlijk. Wat verdien jij nou met die formats?
Nee, je hebt helemaal gelijk. Een televisiering zal echt wel een keer leuk zijn, ja.
Wat heb jij voor leuks over tipjes gesproken?
Ja, nou, ik heb een tip wat die aanstaande maandag gaat beginnen. En dat is gelukkig toch wel weer een format. Althans, is het echt een format, maar het is in ieder geval niet geen fictie waar we toch vaak op zitten. En ik vind het een heel belangrijk format. Het gaat bij NPO 3 starten. Het is van de VPRO, die toch wel misschien een van de beste zenders is omroepen in Nederland. Met echt heel veel goede programma's.
Maar we hebben laatst geleerd dat je opa de VPRO heeft opgericht. Hè?
Ja, en mijn zus werkt ook bij de VPRO.
Maar dus verder zijn we objectief.
Shout-out naar mijn zus Sanne. Die heel goed werk doet bij de VPRO. Maar ook zonder al die...
familiebanden.
Nepotisme. Laten we eerlijk zijn. VPRO maakt gewoon hele goede dingen. Zeker. Zij gaan een nieuwe programma starten aanstaande maandag. NPO 3. En dat heet Sander en de Socials. En dat gaat eigenlijk over hoe social media toch onze democratie ondermijnt. En dat zegt, dat zijn grote woorden. Maar dat is echt wel zo. Als je toch kijkt wat voor een invloed social media heeft op onze, vooral jongeren in Nederland. Mm-hmm. Maar ook op een hele grote groep mensen die gewoon hun informatie van social media halen. En daarmee echt heel veel argwaan beginnen te krijgen naar onze democratie en onze kranten en onze politici. En dat is een veel groter probleem dan mensen denken. Het is een vierdelige serie. Ik denk dat we daarna moeten gewoon gaan kijken. A, omdat Sander Schimmelpennink, vind ik, over het algemeen echt wel hele goede programma's maakt. Maar ook omdat het probleem echt essentieel is. Dus ik raad alle mensen aan, ga gewoon aanstaande maandag daarnaar kijken. Want NPO 3 kan ook wel wat kijkers weer krijgen. En ik heb net begrepen dat Pieter Omtzigt wil dat NPO 3 verdwijnt. Dus voordat het verdwenen is, ja, laten we allemaal naar NPO 3 gaan kijken.
Laten we ze steunen.
Ja.
Pieter ligt niet echt lekker dan op het Mediapark.
Nee, ik denk dat Pieter geen vrienden maakt en ook bij heel veel producenten niet.
Nee, zijn foto hangt nu ergens op een dartbord.
Ja,
ik.
Daar ben ik bang voor. Maar goed, jongens, Sander en de Socials.
Dit was Content Wars voor deze week. Volgende week zijn we er weer en dan hebben we het over Vincent TV en de man daarachter is hier dan te gast, Vincent Tervoort. Daar hebben we zin in, hè?
Ja, en Vincent is een hele grote jongen in Nederland en ook in België. Maakt heel veel succesvolle programma's. De Meilandjes natuurlijk, een van de grootste hits van de laatste jaren. Maar ook twee keer televisiering. Ja, dit is wel een jongen waar je rekening mee moet houden. En iedereen in Nederland rekening houdt in de tv-wereld. En is een iemand die ook niet in een hokje te plaatsen is.
Nee, dat is ook wel leuk.
Het is heel
en de hofleverancier op dit moment van succes aan SBS, los van VI, zou je kunnen zeggen.
Ja, ik denk dat John, die heeft een speciaal stoel voor Vincent waar hij op mag gaan zitten. Want als Vincent zou wegvallen bij Talpa, hebben ze bij Talpa een major problem.
Een beetje wat wij hebben als jij hier weggaat. Kerstjan van Nieuwenhuizen, dankjewel. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.